Wij gaan weer verder. Het is weer de vierde zondag van de maand. En dat betekent dat we hier weer met uit alle hoeken en gaten van Nederland hier zitten. Met, ook met een stel jongeren. Dus ik heb dat onderwerp over jongelingen in de Bijbel. Heb ik een tijd geleden begonnen. En hoe die in het leven stonden, die ook geconfronteerd werden met verdrukkingen. En hoe zij daarmee omgingen, ja, of zij trouw bleven aan de Heer. We hebben gezien hele mooie voorbeelden daarvan. En we hebben ook gezien voorbeelden die begonnen en die heel tragisch eindigden. Denk bijvoorbeeld aan Salomo, ja. Dat is toch een geweldig iemand. De Heer Jezus heeft zelfs van hem gezegd, meer dan Salomo is hier. Die werd wel genoemd. Salomo is een bijzonder iemand. Een beeld van de Heer Jezus Christus, als hij regeert in het duizendjarige rijk. Maar we weten, hij is door de vreemde vrouwen is die, heeft hij de afgoderij binnengehaald. En is hij zo geëindigd. En dat is ook de oorzaak dat, dat Israël werd verscheurd in 10 stammen en het 2-stammenrijk. Dus alles heeft een consequentie. Dat heeft ook voor ons, dat is niet alleen voor de volwassenen, maar ook voor de jongeren. En we gaan vandaag spreken over Josia. Ja, dat is wel nou, een van mijn favorieten, maar ook een geweldig iemand. En kijk naar mij even in 2 Kronieken 34 vers 1. Ik heb toen de tijd, want ik heb een keertje, toen ik ermee begon, een aantal namen opgezocht in de Bijbel. En dat had ik eigenlijk voor de jongeren op papier gezet, een beetje verhalende wijs. En toen heb ik het woordje jongeling in de Bijbel opgezocht. En er zijn een aantal namen uitgerold. Maar je kan niet altijd zo te werk gaan in de Bijbel. Want als je het woordje jongeling alleen daarop afgaat, dan heb je een aantal namen. En die heb ik nu ook. Hè. We hebben Daniel gehad, Paulus komt nog en nog een aantal namen. Maar als we nou in 2 Kronieken 34 vers 1 zitten, dan moet ik eerst zelf even heen. 2 Kronieken 34 vers 1. Het is niet zo van even F7 op je online Bijbel en je hebt gelijk alles wat je nodig hebt. Dat is vaak wel zo, het is een goede concordantie. Maar een echt student van het woord, die moet echt het woord bestuderen en lezen. En dan gaat hij ook meer dingen zien. Want als je jongeling neemt, Josia was een jongeling bijvoorbeeld. Maar als je kijkt in 2 Kronieken 33 vers 1, daar ga ik het niet over hebben. Daar zie je Manasse, die was 12 jaar oud toen hij koning werd. Dat is ook een jongeling, ja. Je ziet hier soms, je moet opletten dat je niet helemaal focust op één woordje en dat je het dan gelijk allemaal weet. Ja, je moet de Bijbel doorzoeken en nadenken. Dus dit was even om te laten zien hoe je de Bijbel moet bestuderen, ja. Het is belangrijk dat je het woord bestudeert en leest en gaat zoeken. Nou, wij gaan het vandaag over Josia hebben. En voordat ik verder ga, wil ik eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. We danken u dat we hier bij elkaar zitten. We danken u ook, Vader, dat we hier in een land leven dat we nog godsdienstvrijheid hebben. Er is een hoop op aan te merken, dat weet ik. Maar toch, Vader, kunnen wij hier nog in vrijheid bij elkaar komen. En we danken u daarvoor. Wilt u ons ook licht geven op het woord? En zodat we gaan begrijpen dat het woord voor iedereen wat te zeggen heeft. Niet alleen als je ouder bent, maar reeds als je in Christus bent, Vader. Dus dat is vanaf dat moment al. En dat wil ik voor ons allemaal vragen in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Nou, Josia was een jongeling. Als je kijkt in hoofdstuk 34 vers 1. Josia was 8 jaren oud. Oh, dat ging niet helemaal goed. 8 jaren oud toen hij koning werd. En regeerde 31 jaar te Jeruzalem. Dus hij heeft 39 jaar geregeerd. Maar kan je het voorstellen dat hij 8 jaar oud was? Dan werd hij koning. Ja, zo ging dat, ja. En dan zie je in vers 2. Hij deed wat recht was in de ogen des Heren. En wandelde in de wegen van zijn vader David. En week niet af van de ter rechter, noch ter linkerhand. Je ziet hier, hij was 8 jaar en hij deed wat recht was in de ogen des Heren. Je kan nooit te vroeg beginnen om in de wegen des Heren te wandelen, ja. En je wordt natuurlijk opgevoed, als het goed is, door je ouders, ja. In de wegen des Heren. Maar kinderen kunnen heel goed, de Heer Jezus zegt ook, geloven als een kind, ja. Maar waar het hier om gaat, als we verder gaan, in vers 3. Want in het 8e jaar zijn regering, toen hij nog een jongeling was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. En in het 12e jaar begon hij Juda en Jeruzalem van de hoogte en de bossen en de gesneden en de gegoten beelden te reinigen. In het 8e jaar van zijn regering. Dus ja, hij was 8 toen hij koning werd. Dus hoe oud was hij toen? Nou, dat is niet zo moeilijk, hè? Toen was hij 16. 16 jaar, hè? Wat ging hij doen? Dat staat hier. Als kind kan je natuurlijk je ouders gehoorzamen. Maar het komt er uiteindelijk op aan dat je zelf natuurlijk je keuze maakt. Kinderen kunnen alles nazeggen wat hun ouders zeggen. Maar het blijkt eenmaal als ze eenmaal zelf de keuze gemaakt hebben, ja? Je kan natuurlijk een heleboel dingen nadoen en ook leren van je ouders. Maar later zal blijken of je ook gelooft wat je altijd geleerd hebt. Dat is een verschil, hè? Je hebt geloven met je verstand, je hebt geloven met je hart. En daar gaat het om. En dat zie je hier bij hem met Jozua. Hij was nog een jongeling, hij was 16 jaar. Ja? En toen ging hij, even kijken, de God van zijn vader te zoeken. Met andere woorden, heren, wat wilt u dat ik doen zal? 16 jaar. En hij is heel rigoureus, hè? Hij pakt gelijk de dingen goed aan. Want je ziet, de borst en de gesneden en de gebogen, gegoten beelden ging die reinigen. En men brak voor zijn aangezicht af de altaren des Baals en de zonnebeelden die omhoog boven dezelfde waren, hiel hij af. De bossen ook en de gesneden, de gegoten beelden verbrak en vergruisde en gestrooide hij op de graven degene die hun geofferd hadden. En de beenderen der priesters verbrandde hij op hun altaren en hij reinigde Juda en Jeruzalem. Nou ja, dat is, als je het verder leest, dus heel Israël, dat was echt in afgoderij. En hij maakte in één klap, radicaal maakte hij een eind aan. Dat is een reformator, hè? Hij maakte er gelijk een eind aan. Niet een beetje zus, een beetje zo, een beetje water in de wijn. Nee. Het is afgoderij. En daar moeten we mee stoppen. Dit volk moet daarmee stoppen. Nou, dus hij roeide alle afgoderijen uit Israël uit. Kijk, in vers 7 zie je het ook. Brak hij de altaren af en de bossen en de gesneden beelden stampte hij. Die vergruizende en de al de zonnebeelden. Dus Israël was er vol mee. Hiel hij af in het ganse land Israëls. Daarna keerde hij weder naar Jeruzalem. Nou, en dan zie je later, als Jozua in vers 8, dan zie je staan, in het 18e jaar nu zijn de regering. Nou, hoe oud was hij toen? 26. Nou, dan ben je ook nog niet bejaard. Dan ben je ook nog in de overgang, hè? Naar de middenleeftijd. Maar in zijn 18e jaar, 26, zie je, toen ging hij het huis van God, kijk in vers 8 aan het eind, om het huis des Heren zijn Gods te verbeteren. Dan brengt hij de tempeldienst terug. De tempel was er al, maar die was ook vergeven van afgoderij. Die was afvallig, ja. En dan zie je in vers, even kijken, even goed opletten wat ik zeg. Zit hier, ja. Oh ja, vers 14, kijk. En als zij het geld uitnamen dat in het huis des Heren gebracht was, vond de priester Hilkia het wetboek des Heren gegeven door de hand van Mozes. Dus het wetboek, dat werd weer gevonden. Dus hetzelfde als dat bijvoorbeeld wij, je kan misschien vergelijken dat men heeft bijvoorbeeld samenkomst, hier heb je het over de tempel. Nou, wat is de bedoeling als je bij elkaar komt, dat dit hier ligt. Ja, dat hieruit geleerd wordt. En met het woord. Ja, zoals wij doen. Wij leren brieven. We hebben daar een onderwerp. Maar met de Bijbel. Tekst voor tekst. Vergelijken tekst met tekst. Het woord is de autoriteit. Ja? Maar je kan ook hebben dat deze Bijbel. En hoeveel mensen hebben dat? Die hebben een Bijbel. Die hebben een trouwbijbel. En die ligt voor de rest de hele week gewoon in de kast. En als ze zondags. Heb ik ook eens bij mensen. Waar ik werkte. Dan lag die bij de kapstok erboven. Lag de zangbundel. Plus de Bijbel. En zondags ging hij eraf en dan ging hij mee naar de kerk. En dan werden de twee teksten gelezen en dan ging hij ook weer dicht. En dan was hij weer terug en dan ging hij weer in de gang op de kast. Ja? Nou, dan heb je wel die Bijbel, maar Wanneer hebben wij echt de Bijbel ontdekt, ja? Nou, je komt tot geloof. Gods geest komt in je wonen. En dan, op een gegeven moment hoor je over het woord en water en snijden, ja? En dan heb je eigenlijk het woord eigenlijk gevonden weer. Dan zeg je, hé, dit is wat God wil. Zo moet ik het lezen. En dan zie je hier met Jozef ook. Het wetboek, ze hadden wel de tempel, maar het was compleet een afgoderij. Nou, het spijt me, maar als je afwijkt van apostel Paulus, ben je in feite daar ook mee bezig. Dat is precies wat Satan wil. Die wil dat wij daarvan afwijken. En dan ben je wel aan het dienen, maar wat dien je? Precies wat Satan wil. Nou, en Jozua die vindt dat wetboek weer. En kijk in vers 15. Hilkia antwoordde en zei tot Safan de schrijver. Nou, de priester Hilkia vond het wetboek, ja. En Hilkia antwoordde en zei tot Safan de schrijver. Ik heb het wetboek gevonden in het huis des Heren. En Hilkia gaf Safan het boek. En Safan droeg het boek tot de koning. Daar benevens bracht hij nog de koning bescheid, wederzeggende. Al wat in de hand uw knechten gegeven is, dat doen zij. Nou, en dan gaan ze de tempel gaan ze dan weer herstellen en reinigen, ja. Nou, en kijk in vers 27. In vers 24. Zo zegt de Heere. Zie, ik zal kwaad over deze plaats en over haar inwoners brengen. Al de vloeken die geschreven zijn in het boek dat men voor het aanzicht des konings van Juda gelezen heeft. Dus ze hebben dat wetboek gelezen voor de koning, ze gezegd voor Jozua. Daarom dat zij mij verlaten en andere goden gerookt hebben, opdat zij mij tot toorn verwekten met alle werken hunner handen, zo zal mijn grimmigheid uitgegoten worden tegen deze plaats en niet uitgeblust worden. Dus er komt toorn over het volk. Dat leest hij. Dat leest hij in de Bijbel, in de wet. Vanwege al die afgoderij weet hij, als we zo doorgaan, komt er toorn over dit volk. En dan zie jij dat er een berouw komt. In vers 27. Omdat uw hart week geworden is en gij u voor het aanzicht Gods vernederd hebt, als gij zijn woorden hoordet tegen deze plaats en tegen haar inwoners, en hebt u vernederd voor mijn aangezicht en uw kleden gescheurd en geweend voor mijn aangezicht, zo heb ik ook u verhoord, spreekt de Heere. Dus je ziet, er komt een bekering. En wat gaat Jozua doen? Die gaat het Pascha weer houden. Nou, wat is belangrijker voor het volk Israël? Dat ze het Pascha houden. Met Pascha begint het nieuwe jaar, ook elk jaar. En dan horen ze het Pascha te vieren. Ja? Het lam wat geslacht moet worden, ter herdenking van dat ze uit Egypte bevrijd zijn. En dat God dat heeft gedaan. Wij weten, Christus is daar de vervulling van. En Christus stelt hem daarom ook met Israël. Hè, dat hij dat met hun drinkt al uit deze beker. Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Want ik verlos jullie van de slavernij van de zonde. Maar Jozua, het was een geweldige hervormer. Kijk maar in 35 vers 1. Daarna hield Jozua het Pascha de Heere te Jeruzalem. En zij slachten het Pascha op de 14e de maand. Israël moest elk jaar het Pascha vieren. Ja? Maar je ziet het, Jozua was 8 toen hij koning werd. Hij was 16, toen ging hij ernstig de Heere zoeken. En hij maakte zijn keuze. En je ziet het, wat eruit voortkomt, een enorme bekering, berouw. De tempel wordt hersteld, de dienst wordt hersteld. En de feesten worden weer gevierd zoals het hoort, zoals God het wil. Ja? Het is allemaal het gevolg van de keus die hij maakte toen hij jong was. Nou, en dan zie je in vers 19. In het 18e jaar des koninkrijks van Jozua werd dit Pascha gehouden. Nou, toen was hij dus 26 jaar. Dus hij ging de Heere zoeken toen hij 16 was. Nou, het hele land heeft hij gereinigd. Hij heeft de tempeldienst hersteld. En het Pascha wordt weer gehouden. In 10 jaar heeft hij het hele land weer teruggebracht. Zoals het hoort. Nou, dat is iemand die weet van aanpakken, ja. Die maakt echt de keuze voor de Heere. Maar wat mij zo bijzonder boeit, dat hij zo krachtig optreedt, maar dat hij al van jongs af aan daarmee begonnen is. Dus hij heeft ooit zijn keuze gemaakt voor de Heere, om voor hem te gaan, om het zo moeten zeggen. Nou, wat is dan voor ons de les in deze, ja? In deze zaken? Nou, kijk. Kijk met mij in Romeinen 6 vers 13. Romeinen 6 vers 13. Kijk, dat gaat over Jozua. Dat is bij ons ver van mijn bed, zeggen wij dan. Ver van mijn bed, zo. Dit is lang geleden. En we weten, dat heeft ook met Israël te maken. En Romeinen 6, ja, dat spreekt natuurlijk over ons, het lichaam van Christus nu in deze tijd. Maar al de schrift is van God gegeven tot lering van ons, ja? Dus wij kunnen hier wat uit leren. Daarom zeg ik ook, wat is de les van ons in dit? Er zitten een heleboel lessen in de Bijbel voor ons. Ook buiten de brieven van Paulus. Onder andere de jongelingen, ja? En als je kijkt in Romeinen 6, wij begrijpen nu, wij praten nu uit de situatie, hè, daar ga ik vanuit. Wij kennen de Heer Jezus, we zijn verlost van onze zonden. En we begrijpen, wij zijn volmaakt in hem. Christus heeft alles aan het kruis gedaan, ja? Nou, en daar spreekt Romeinen 6 ook over, ja? Ik ben met hem gestorven, ik ben met hem begraven, ik ben met hem opgestaan. Dat is mijn nieuwe positie. Dus dat ben ik. Dat betekent als ik in Christus ben, ja? Volmaakt in hem. Als hij alles al heeft gedaan, en hij was volmaakt, ik was het niet, hoef ik niks meer te doen. En dat is voor veel mensen moeilijk, ja? Maar Christus heeft echt alles aan het gedaan, aan het kruis. Dus als hij zegt, het is volbracht, kan je aan de mensen vragen, ja, wat heeft hij volbracht, ja? Hij heeft alles volbracht. Nou, en kijk, als je dat weet, dan zegt Paulus tegen ons, en ook tegen de jongeren, vers 13, ja, ben je in Christus? Van de jongelui hier? Antwoord is ja. Als dat antwoord ja is, dan zegt Paulus tegen ons, maar ook tegen jullie, in vers 13, stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid. Maar stelt u zelf goden als uit de doden levend geworden zijnde en stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Kijk, Jozia, die kende dat niet. Ja? Die wist, Pascha, dat moet je elk jaar houden. Dus elk jaar moet je offeren. Dat betekent, elk jaar is weer opnieuw gedachtenis van dat je een zondaar bent. En God, dat is mooi, hij heeft in het Oude Testament heeft hij zo mooi laten zien door die offers, dat, dat er moet, de zonde moet beboet worden, moet gestraft worden. Ja? God kan dat niet door de ogen laten zien, dat moet door bloed. En dat is dan door dieren gebeurd, nou, een onschuldig dier, ja. Dus hij leert daarmee, iemand anders gaat voor jou die straf doen. Nou, dat is door dat offer onschuldige dier. Dus het plaatsvervangend sterven, dat heeft hij in al die eeuwen, heeft hij daarmee laten zien met die offers in de tempel. Nou, om ons nu te kunnen leren, dat wij nu gaan begrijpen, ja, dat was de les die hij toen geleerd heeft. En Christus is het ware lam, is de plaatsvervanger voor mij. Ja? Nou, Jozua, die had die kennis niet. Ja, die wist alleen maar, nou ja, ik ga in het geloof naar de tempel en ik doe die offers en dat is wat de Heer verlangt. Dat was geloof, hè? Jozua geloofde als jongeling. Want de wet laat ook zien, die zoekt ook geloof. Want als jij gehoorzaamt, je ziet, hé, God vraagt het offer, dan moet ik dat doen. En dan krijg ik verzoening en vergeving, want zo staat het in Leviticus. Nou, wat doet de gelovige? Die doet dat. Denk maar aan David, dat vreselijk gezondigd. Hij is tegen u heb ik gezondigd. Ja? En de oplossing daarvoor was naar de tempel toe. De offers brengen. Nou, maar wij zitten heel anders. Het is door de apostel Paulus dat wij nu begrijpen. Hé, ik heb dat allemaal achter de rug. Die offers naar de tempel elke keer. Dat hoeft niet meer. Wij hoeven ook geen Pascha te vieren zoals Jozua deed. Nee, ik heb het achter de rug, want ik ben, Christus is voor mij gestorven. Maar dat is een eenmalig offer. En dan zegt hij tegen ons en tegen jullie, daarom stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf goden als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Dus nu vraagt hij van ons een keus. Ja, omdat je iets weet. Want hij zegt, stelt uw leden niet. Waarom niet? Omdat ik ben, Christus is voor mijn zonde gestorven, ja. Dus ga ik nou mijn waarvoor hij gestorven is en wat ik nu ook weet, hij is voor mij gestorven, ga ik mijn lichaam dan ter beschikking stellen weer om dan weer te gaan zondigen? Dat is natuurlijk krankzinnig. Als jij bent genezen van alcoholisme bijvoorbeeld, of je bent verslaafd geweest aan de drugs, Of je, nee, laat ik zo zeggen, je bent in het ziekenhuis geweest, je bent aan je leven geopereerd vanwege te veel alcohol. En dan ben je geopereerd, je bent weer genezen en je gaat weer elke dag zuipen. Dat je elke dag. Dat zegt toch iedereen, ben je gek geworden of zo? Dat doe je toch niet? Zulke mensen moeten wij eigenlijk ook helemaal niet verzekeren. Ja? Want waarom zou ik daaraan betalen? Dat hij toch eigenwijs is, hij gaat weer in zijn oude leventje. Nou, dat is bij ons precies zo. Ja? Ik ben verlost van mijn zonde, zegt Paulus. Ga je dan je leden weer gebruiken om weer de ongerechtigheid te dienen? Dat is toch eigenlijk raar? Dat doe je niet, nee. Stelt uw leden tot wapen van de gerechtigheid. Uzelf goden als voor God, als uit de doden levend geworden zijn. Je bent uit de dood opgestaan, geestelijk gezien. En ga je dan als zodanig ook daarin opstellen? Kijk in vers 17. Maar goden zei dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart. Zie je, dat was voordat je gered werd, was je een dienstknecht van de zonde. Waarom? Nou, als je zondigt, ben je een dienstknecht van de zonde. Maar je bent nu gemaakt een dienstknecht der gerechtigheid. Dus ik was, voordat ik geloofde, een dienstknecht van de ongerechtigheid, van de zonde. Maar nu eenmaal ben ik in Christus, heb ik dat achter me gelaten. Ben ik nu een dienstknecht van de gerechtigheid. En omdat je dat bent, moet je nu ook je zodanig gaan opstellen als iemand die dat door God zo gemaakt is. Dus wees wie je bent. Ik ben in Christus, ik ben volmaakt. Nou, hij zegt ook, word volmaakt. Je bent volmaakt. Dus ga dan ook in je gedrag leven als een heilige. En ik weet heus wel, dat wil niet zeggen dat je nooit zondigt. Ja? Maar dat wel de Heere de leidraad in jouw leven mag zijn, met de boodschap van genade, waardoor je gesterkt wordt om de zonde niet te laten heersen. Want in vers 14 staat ook, de zonde zal over u niet heersen, want, je hebt het gereedschap, de boodschap van genade, dat de zonde jou niet gaat heersen. Nou, kijk met mij in 2 Korinthe 5 vers 15. 2 Korinthe 5 vers 15. 2 Korinthe 5 vers 15. Wij kunnen nu wat zij toen niet konden. Wij hebben een kracht in ons die zij in het Oude Testament niet hadden. Ten eerste, wij hebben de Heilige Geest in ons. Die hadden ze in het Oude Testament niet, hè? Ik hoor een telefoon, klopt dat? Oh. Wij hebben de Heilige Geest. Die hadden zij niet. En de Geest die geeft ons licht, die leert ons, maar die geeft ons ook kracht om die zonde te kunnen overwinnen. Dus dat hadden zij niet. Dus je kon wel proberen de wet te doen, maar ja, daardoor waren die offers, waardoor ze daar elke keer gelukkig de verlossing konden krijgen. Maar de bekrachtiging, zoals wij die hebben om de zonde in mij te overwinnen, die hadden zij niet, hè? Dat is een groot verschil met toen. En ook met Jozua, die maakte duidelijk een keus voor de Heere en hij deed dat soort dingen. Ja, maar voor de zonde had hij toch ook de offers nodig telkens weer. Nou kijk, en 2 Korinthe 5 vers 15 zegt Paulus, in vers 14, de liefde van Christus dringt ons, als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Dus wij begrijpen, we moeten nu gaan inzien, dat wij weten, Christus is voor iedereen gestorven. Dat betekent dus, als Christus voor iedereen gestorven is, dat betekent dus dat iedereen dus dood is. In Gods ogen is. Ja? Hij is voor iedereen gestorven. En hij is voor allen gestorven. Kijk, waarom is hij nou gestorven? Ja, om mij te verlossen van mijn zonde, ja. Maar meer dan dat, er staat, opdat degenen die leven, wie zijn dat? Dat zijn degenen die Christus hebben aangenomen. Ik leef nu. Iemand, wat is het verschil tussen jou en tussen iemand die de Heer niet kent? Jij kan zeggen, ik leef. En jij leeft niet. Nou, dat zeg je natuurlijk niet tegen hem zo, maar dat is wel het. Nou ja, je kan dat zeggen, maar of hij begrijpt, denk ik niet. Ja, hij moet begrijpen dat hij een zondaar is en dat hij op weg naar, dat hij onder de toorn van God valt en dat hij op weg is naar het oordeel en dat hij verloren gaat. Ja? Maar jij weet, wij begrijpen. Ja, ik was dood in mijn zonde, geestelijk dood zonder God. Ik heb Christus aangenomen, ik ben met hem gestorven, ik ben ook opgestaan en ik leef nu. Terwijl die persoon die naast je staat, die zegt, ja, ik leef toch ook? Hier, we kunnen elkaar aanraken, knijpen, ik ben toch niet dood? Precies. Maar jij bent geestelijk opgestaan. En daarom, wij leven en die anderen, die leven wel, maar die zijn geestelijk, zijn ze dood als een pier. Want het verschil, als de Heer ons komt halen, ik bedoel, wij gaan dan wel dood, maar dat wil zeggen, mijn ziel en geest verlaten dit lichaam, maar daarna krijg ik toch wel dat opstandingslichaam. Dus ik ga, maar bij hun, de ongelovigen, die gaan natuurlijk, ja, die gaan naar de hel en dan komen ze naar het eeuwige vuur. Dus die worden nooit meer levend. Geestelijk blijven ze altijd vervreemd van het leven van God. Dood. Dus er staat naast elkaar, er is geen verschil. Alleen ik heb Gods geest, ik ben levend en jij hebt Gods geest niet en jij bent dood. Nou, dus opdat degene die leven, dat zijn wij dus, dat bedoelt in dit vers, wij, degene die Christus hebben aangenomen, wij zijn levend. En waarom heeft hij zich gegeven? Opdat degene die leven, dat zijn degene die zijn gered, die zijn met hem opgestaan geestelijk, niet meer zichzelf zouden leven. Zie je? Daarvoor heeft hij zijn leven gegeven. Dat je niet meer voor jezelf leeft, maar die voor hen gestorven en opgewekt is. Zie je dat? Dat is het. Dus dat moet mij wel veranderen, ja. Ik leef nu niet meer voor mezelf, maar ik leef nu voor hem. En dat is goed voor ons allemaal om af te vragen, wat ik kijk en wat ik doe en wat ik zie en wat ik allemaal doe in mijn leven. Is dat ook dat ik dat voor hem doe? Nou, dan is het goed om het altijd af te vragen in situaties. What would Jesus do? Die armbandjes, WWJD. Wij zeggen, what would Paul do? Ja, what would Paul do? Wat zou Paulus doen? Daarmee zeggen we natuurlijk, wat zou Christus doen? Maar dat zien wij in apostel Paulus. Nou, kijk, Jozua, dit was een jong iemand en dit was een krachtige hervormer. Maar hij had de keus gemaakt de Here te dienen. Hij was een gelovige. Kijk, Paulus dacht ook vele dingen te doen moeten doen voor God. Maar Paulus was geen gelovige. Paulus was een religieuze man. Die was trots en die denkt, nou ja, ik ben mijn positie. Ja? Maar Jozua niet. Nou kijk, als we gaan naar, even kijken, hoofdstuk 6, vers 1. En wij als medearbeidenden bidden ook u dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. Zie je, hebben wij de genade, hebben wij ontvangen, maar Paulus zegt ook, heb je de genade te vergeefs ontvangen? Je kan hem ontvangen, maar wat doe je ermee? Ja? Als dat niet is van, ik ga voor hem leven, dan heb je het in feite te vergeefs ontvangen. We kunnen natuurlijk hele mooie verhalen ophangen over de Heer, over de Bijbel. Maar als mijn leven natuurlijk totaal afwijkt daarvan, wereldgelijkvormig is tot en met, hoe wil ik nou ooit een ongelovige overtuigen? Ja, dat getuigenis is niet krachtig, dat is eigenlijk heel slap. Want een ongelovige weet dat als je, nou, vertel maar dat je naar een kerk gaat, een ongelovige, of je bent met geloof bezig, dan hebben ze daar een bepaald plaatje bij. Dan denk ze aan een heilig iemand en je liegt nooit, dat weten ze. Dan lieg je niet, dan ga je ook niet bedriegen. Dat doe je niet, dat weten ze. Dus als jij natuurlijk wel in het leven opgezogen bent en helemaal daar in gemeenschap hebt, dan zien ze geen verschil. Kijk, en dan is de genade, heb je te vergeefs ontvangen. Want hij zegt, hij is voor jou gestorven, omdat degene die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor die voorheen gestorven is, opgewekt is. Dat is het punt. En dat is waarom wij de genade hebben ook ontvangen, ja? Want kijk, Paulus zegt in vers 3, wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd worden. Maar wij, dus wat zou Paulus doen, ja? Wij als dienaars God maken onszelf in alles aangenaam. In veel verdraagzaamheid, in verdrukking, in nood en benauwdheden. Paulus had last van verdrukkingen, in benauwdheden, hij had slagen, hij zat in de gevangenissen, er waren beroerten, in waken, in vasten, hij maakte van alles mee. Ja? En hoe is hij daar nou mee omgegaan? Nou, dat zegt hij in het volgende vers. In reinheid, ga ik terugslaan? Nee, in reinheid, in kennen, in langmoedigheid, goede tierenheid, in heilige geest, in ongeveinsde liefde. In het woord de waarheid. Je moet het woord de waarheid, de kracht van God. God, Paulus liet de genade krachtig in hem werken. Nou kijk, 1 Timotheüs 4 vers 12. Er is daar veel meer over te zeggen, maar dat wil ik niet doen. 1 Timotheüs 4 vers 12. Die tekst al eens eerder behandeld. Maar dan zegt Paulus tegen Timotheus: niemand verachte uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld van de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Dus Paulus zegt: niemand verachte uw jonkheid. Wat wil ik daarmee zeggen? Zorg ervoor dat niemand, dat je geen oorzaak geeft dat iemand jouw jonkheid zou gaan, dat die jou gaat verachten vanwege je jonkheid. Vanwege je gedrag bijvoorbeeld, ja? Nee, wees een voorbeeld van de gelovigen. Hoe? Nou, in wat je zegt, in wat je doet, in hoe je omgaat met de mensen, in de geest, in geloof, in reinheid. Een voorbeeld. Ik zei net al, de ongelovigen hebben een plaatje van een gelovige in hun hoofd, ja? En vaak hebben ze gelijk. Want ze zien namelijk heel veel dingen in de wereld waarvan je zegt, ja, ik zag van de week iemand die heeft van Facebook van de gemeente gevraagd of die ook vriend kon worden. Nou, ik zeg, ja, ik ken hem helemaal niet. Maar hij was een gelovige en daar stond een filmpje op bij hem. En ik kon mijn ogen niet geloven dat ook gebeurde in het lichaam van Christus. Als dat al het lichaam van Christus is. Wat gillen en schreeuwen. Nou, je kon het gewoon niet geloven wat ik zag. Zo erg. Ja? Ja, dat is niet bepaald een voorbeeld van de gelovigen. Dan zie je dat de naam van God juist in het lichaam van Christus heel erg gelasterd wordt. Ja? Vanwege dat soort dingen. En dan staat er wel bij van, ja, is dit het nou? Wil dit God nou? En dan denk je, ja, dat zijn wel mooie vragen. Dus die man die veroordeelde dat ook. Maar een antwoord had hij niet erop. Dan denk ik, ja, ik was al in de verleiding om te zeggen, ja, het is allemaal het gevolg van het niet rechtsnijden van het woord in waarheid. Ja, dan kom je heel anders in het leven te staan. Ik zag gisteren, er werd een liedje wat gezongen werd. En ja, u bent zo ver, ik heb soms het gevoel dat u zo ver weg bent van mij. En dat u niet naar me luistert. En ik heb u ook wel weer bedroefd en heb ik dit niet. En toen dacht ik, ja, dat is een klaagzang eigenlijk. En ik denk, het is voor mij volslagen vreemd dat ik dat ooit zou kunnen zingen of zou kunnen voelen. Waarom? Dat is niet zo moeilijk. Want dat is typisch iemand die onder de wet leeft. Die zo denkt. Kijk naar de psalmen. De ene keer denk je dat hij dichtbij is. De andere keer denk je weer, hij hoort me niet. En ik heb hem teleurgesteld. En denk, hoezo kan ik God teleurstellen? Wat verwacht hij van mij dan? Ja? Denk ik dat ik God kan behagen? Weet je wanneer ik God kan behagen? Dat staat in Colossenzen 1 vers 9 en 10. Dat als wij vervuld zijn met de kennis van zijn wil, geestelijke wijsheid en verstand, dan zijn wij in staat om Goden welbehagelijk te wandelen. Maar te God teleurstellen, ja, dat dacht ik toen ik onder de wet leefde. Ja? Ik dacht, ik moet God behagen, ik ga dat en dat doen. Nee, dus zo is het niet. En ik voel mij altijd in de nabijheid van Christus. Je weet, ik ben in Christus. Maar onder de wet zit je een heel ander gevoel. En onder genade heb je dat niet. Je gewoon kracht en je weet, ik ben in Christus. Ik weet, ja, ik kan de Heilige Geest bedroeven. Dat kan wel. Ja? En dat ervaar je dan ook wel. Dat is door zonde. Maar ik weet één ding. Ik ben volmaakt in hem. Hij heeft alles voor mij gedaan. En als ik van de rechtstoel van Christus kom, dan zal ik rekenschap afleggen van mijn gehoorzaamheid van het geloof, wat ik ermee gedaan heb. Maar aan de andere kant worden we zo binnengehaald, hoor. Ja, dat schreef Stam een keer. En zullen we allemaal lof hebben van God. Of je rechts snijdt of niet rechts snijdt. Ieder lid van het lichaam van Christus, die komt van de rechtstoel van Christus. Oké, misschien verbrandt alles, maar dan nog heeft hij alle zegeningen in de hemel. Is hij verzoend? Heeft hij vergeving? Heeft hij een positie? Zal hij ook daar zitten met ons? Dat is gewoon geweldig. Ja? Dus als je dat weet, zie dat alles heeft te maken met dat je dingen moet weten. En als jij de verkeerde dingen weet, dan heeft het een effect op jouw innerlijk. Maar als je de juiste leer weet, dan heeft dat ook zijn effect op jouw inwendige mens. En dan zou je nooit zeggen van, ik heb het gevoel dat u zo ver weg bent. Of dat de hemel is als koper, u hoort mij niet. Dat is onzin. Bid te alle tijden, zegt Paulus. Hij hoort je altijd en hij is altijd. Hij woont in mij. Wij leven nu in de bedeende genade. Er is al nooit een situatie geweest dat God zo dicht bij de mensen was. Is. Waarom? Toen woonde hij in de tempel. En alleen de mensen die God de bediening hadden, die kregen Gods geest. Maar de rest niet. God woonde in die tempel en je zag hem niet. En daar zat hij achter het gordijn en daar. Maar nu, over waar ik heen ga, hij woont in mij. Dus dat is nog nooit zo dichtbij geweest. Gewoon een unieke tijd waarin we leven. Nou, dus wij, niemand veracht uw jonkheid, jongelingen. Niemand, maar wees een voorbeeld van de gelovigen. Om waarom? Omdat je bent in Christus. En je kent nog het woord water gesneden ook. Dat maakt onderscheid hoor. Absoluut. Nou, kijk ook in Titus 2 vers 7 en 8. Titus 2 vers 7 en 8. En 6. Vermaan de jonge mannen insgelijk dat zij matig zijn. De jonge mannen. Daar zitten ze. Ja? Dat ze matig zijn. Betoon jezelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, dat wil zeggen ernst, oprechtheid. Het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene die daartegen is, beschaamd worden en niets kwaads hebben van ulieden te zeggen. En dat woordje ulieden, dat is voor mij geldt dat, maar dat geldt voor ons allemaal. Ja? Dat wat ik doe, dat heeft zijn effect op mijn broeders en zusters die ook voor deze boodschap staan. Dat staat hier. Als jij dat dus niet doet, dan hebben ze iets kwaads van uw lieden. Meervoud. Ja, snap je? Dat is het verschil. Niet zozeer dat ze al iets kwaads van jou te zeggen hebben, als jij ja, in zonde leeft. Maar ook degene van wie jij zegt te vertegenwoordigen. Die je vertegenwoordigt. Als jij zegt, ja, de apostel Paulus is mijn apostel en er moeten woorden water snijden en ik ga daar en daarheen. Maar we leven in een glazen huisje, ja. En Paulus zegt hier in feite dat als jij daar dus van afwijkt, dan heeft men heeft graag dingen om kwaad te spreken over God natuurlijk. Tuurlijk. En elke gelegenheid zal men aangrijpen om het te doen. En dat geldt voor mij en dat geldt ook voor de jongen, ja. Dus we gaan eindigen naar Romeinen 12 vers 1. En die tekst hebben we al zo vaak gelezen, maar het is zo belangrijk. Dat Paulus in Romeinen 12 vers 1 zegt, ik bid u dan broeders door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehaaglijk offer, dan welke is uw redelijke godsdienst en wordt deze wereld niet gelijkvormig. Maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. Opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke, behagende en volmaakte wil van God is. Dus mijn denken, en ik weet, we leven echt geen 10 of 20 jaar meer geleden. Als mijn vader nu zou opstaan, dan zou hij, dit kende hij nog niet, dat kende hij nog niet. Ook de computer draadloos kende hij nog niet. Internet kende hij niet, dat was er allemaal niet. Het is allemaal zo veranderd en de communicatie is zo enorm geïntensiviseerd. Dat er hoeft maar iets te gebeuren en seconden later, in Amerika, seconden later, hier weten wij het al. Ja? En ook, ja, je bent tegenwoordig zonder zo'n telefoon, dat kan gewoon niet. Ik ben gewoon, nee toch? Kan gewoon niet. Je voelt je gewoon naakt als je naar buiten gaat en je bent weg. Ik heb mijn telefoon niet bij me. Ja? Voor de zaak, maar als je de zaak niet hebt, dan kan ik niet Facebooken, ik kan niet WhatsAppen, dat kan ik allemaal niet. Ja? En dan voel je helemaal ontheemd. En dat ding, als je ziet hoe vaak dat dan gaat, en dan zit je op een gegeven moment alleen maar dat. Dus wij moeten ook, en voor iedereen, wij moeten ook schijnbaar constant op de hoogte gehouden worden van alles en nog wat. Waarom weet ik niet. Ook met nieuws. Je hebt ook, geloof ik, dat als er iets nieuws, dan was ik hier bij iemand, was ik ook in het werk, en opeens, ja, er was een bepaalde melding van volgens mij nu.nl. En dan is er een belangrijk nieuwsbericht en dan pling en dan gelijk kijken, ja. Dus er hoeft bijna niks meer te gebeuren en je weet het gewoon. Met andere woorden, je wordt gewoon geleefd. Dat ding, dat regeert jou. Want het regeert hier wat tussen je oren zit. Ja, het is ook een soort verslaving op een gegeven moment. Je kan, laat me eerlijk wezen, je kan eigenlijk niet meer zonder. Toch? Ik denk wel eens bij mezelf. die computer ook, toen ik toen niet had. Toen ik de boodschap leerde kennen, had ik nog geen computer. En wat dacht ik, wat deed ik s'avonds dan? Als ik nou zie, dan zit ik, kom ik thuis, dan zit ik achter mijn bureau, ga ik bijbelschool. Dan gaat dat ding aan. Of ik ga, dat ding staat bijna altijd aan. Ja? Ik zit er niet wel een nacht achter, maar ik bedoel, daarvoor had ik hem niet. Ja? Dus ik denk, ja, het is allemaal zo veranderd. Door het hele wereld. Maar omdat ons denken staat onder druk. Ook van de jongelui. Dus jouw denken wordt door de wereld bepaald, eigenlijk. Maar zo hoort het niet te zijn. Jij moet bepalen waar je aan wilt denken. En ons denken, wij van nature leven in vijandschap met God. Wij hebben de zondige natuur en die is in vijandschap met God. Ik merk zelf ook wel, hè. Dan denk je, ja, ik wil toch, bijvoorbeeld, ga maar eens een brief lezen uit de Bijbel. Hij hoeft je vinger niet op te steken, hoor. Maar wie heeft ooit is echt gaan zitten en ik heb gewoon, bijvoorbeeld, de Romeinenbrief van 1 tot en met 16 gewoon ben gaan zitten en ben ik helemaal gaan lezen. Ja? Of Matthäus bijvoorbeeld, 28 hoofdstukken. Nou, dat doe je dan misschien drie kwartier, een uur over misschien. Of wij zijn in Jacobus bezig. Nou, ik weet het is 10 minuutjes. Of Galaten, nou, dat is een kwartier. Als je Galaten gaat lezen, een kwartiertje hebt gelezen. En toch op een of andere manier kost het je moeite om het te lezen. En als jij iets moet lezen van wat houdt je, weet ik veel, iets met je werk wat je interessant vindt, of wielrennen, nou, dan lezen zo, huppakee, toch? Geen probleem. Of ik met mijn werk, geen probleem. Lees ik zo uit. Maar uit de Bijbel een brief gaan lezen, gewoon voor gaan zitten op een avond en niet de krant en niet de computer, gewoon gaan lezen in plaats van luisteren naar preken of kijken naar preken, maar echt zelf. Zie je, dat er van binnen komt, dat willen we eigenlijk niet. Ze zitten gewoon in elkaar. En toch is dat de enige manier, als jij keuze hebt gemaakt, ja, dan is het toch Gods geest die in ons het willen en het werk in ons doet. Als je de keuze maakt, ja. En dat denken van ons, dat moet het denken worden van Gods woord. En hij zegt, wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Nou, Josia, die 8 was en 16 op een gegeven moment, ja. Israël is natuurlijk ook niet voor niks zo'n slim volk. Als je kijkt in het Midden-Oosten. Hoeveel miljoen? 300 miljoen inmiddels. Arabieren zijn er misschien wel meer eromheen. Hoeveel mensen wonen in Israël? 4 miljoen? 6 miljoen? 4? Ik weet niet precies. En nog, ze kunnen het nog niet aan, want Israël zijn natuurlijk ontzettend slim, hè. Maar dat heeft natuurlijk wel allemaal hiermee te maken. Ook al leef je onder de wet. Een land wat helemaal zonder de Bijbel, dat is overgeleverd. Dan zie je alles gebeuren. Kijk maar in Nederland ook, hè. Dan de hoererij wordt gelegaliseerd en al dat soort dingen. Dat zie je allemaal komen. En je ziet zo het land afglijden. Dus, dat zie je gewoon gebeuren. En dat zie je trouwens wereldwijd gebeuren. Want Amerika is ook niet Amerika meer. Wat het ooit geweest is. Die hele geest gaat over deze hele wereld. De wereldgelijkvormigheid, ja. Maar de enige meer voor ons allemaal en voor de jongeren is dat ons gemoed, ons denken, dat bepaalt alles wat ik doe. En bij Joshua was het, dat was voor hem, was dat toen, wat er toen was. Nou, wat was er toen? Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Richteren, nou ja, tot 2 Kronieken. Meer was er nog niet. Dus dat was, dan kon je lezen over de schepping en over Noach en je had de wet. En daar ging het natuurlijk vooral om. En je had de tempeldienst. En dat was het. Ja? Maar Jozef had de keuze gemaakt om de God van deze, de God van Abraham, Isaac en Jacob, om die te dienen. Hij had niet de zekerheid zoals wij die hebben. Hij leefde onder de wet. Hij had niet Gods geest, maar hij had wel Gods woord. Want je kan namelijk ook in het verleden, konden ze natuurlijk ook geloven zonder dat je de geest had, hoor. Je kon ook geloven zonder de geest. Je geest, je gelooft met je hart. Ja? En Gods geest getuigt in jouw geest, maar je geloofde dat God, en dit is de Bijbel, en we moeten de tempel dienen. Gaan we daar dienen, gaan we de offers brengen, en dan word ik gered. Nou, dan kan je geloven, of je gelooft het niet. Zo simpel ligt dat. Maar wij hebben nu wel Gods geest. Nou, ik ga hier eindigen. Ik had er eigenlijk nog eentje willen doen, maar dat gaan we de volgende keer doen. En dat is Eutychus. Wie is dat? Ja. Die viel uit het raam. En die viel uit het raam waarom? Tijdens de prediking van de apostel Paulus. En helaas is dat een beeld van het lichaam van Christus, ja? Die allemaal in slaap zijn gevallen, terwijl ze naar Paulus hadden moeten luisteren. Maar ze luisteren niet naar hem. En dan vallen ze in slaap. En dan zijn ze zwak. Maar dat gaan we de volgende keer zien. Laten we eindigen. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Vader, we danken u dat uw woord zo krachtig is. En we danken u ook, Vader, dat wij uw geest hebben die in ons woont. Waardoor wij de dingen ook veel beter kunnen gaan begrijpen als wat ooit geweest is, Vader. Omdat wij uw geest getuigt in onze geest en u woont ook in ons. We ervaren ook de kracht die het geeft. Vader, ik bid ook voor de jongeren die in deze tijd leven. Het is niet makkelijk, maar we weten het is nooit makkelijk geweest. Daarom zijn die voorbeelden er ook in de Bijbel beschreven, Vader. En we weten ook dat u geeft ons wijsheid en verstand en inzicht in de dingen, Vader. Als wij gehoorzaam zijn aan uw woord. En daar zullen we daar ook de vruchten van plukken. Vader, ik wil dat voor ons allemaal bidden. Dat u ons ook daarin wil leren en ook sterken, Vader. En dat vraag ik en dank ik alles in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Amen. Amen.